De liefde kan niet sterven. Geschreven door Marie Michel. Het is het leven van broeder Marcel in de wereld, een Guy en Tan van. Marcel van is dus gaan lopen om te vluchten eigenlijk van de catechisten die hem plaagden en pesten. Hij beleeft dan allerlei avonturen, lijdt veel honger, vindt een vriendje, mag bij dat vriendje blijven slapen. Maar eigenlijk komt het zo dat hij teruggaat van waar hij vertrokken is, naar Hubang. Hij vraagt God om raad, maar hij vindt geen antwoord. Het is oktobermaand en hij bidt tot de Heilige Maagd. En nu gaan we zien wat daar het gevolg van is. Engelen van de weerstand. Toen moeder op doorreis in India aangegrepen werd door de ellende van de bevolking, kwam een vurig verlangen in haar hart. Iets doen. Op de pastorie van Noord-Vietnam is Van er aan toe. Bij de aanblik van de zedelijke ontreddering van zoveel jongeren breekt zijn hart van medelijden en zegt hij tot zichzelf: zelfs als er maar één mens te verlossen in de wereld zou overblijven, zou ik alles moeten doen om hem te redden. Derhalve bindt hij de strijd aan. Hij merkt trouwens op dat hij niet de enige mens van goede wil is. Zoveel jongeren ook willen het juk van de grote koppen van zich afschudden. De onderdrukking was niet gering. Moest hij niet de minnaressen van de catechisten, van de leraren en zelfs van de jongere jongens grote zus noemen? Moesten de kleinere jongens niet dikwijls een liefdesklap van deze meisjes in ontvangst nemen? Merkwaardig dat geen enkel meisje het waagde Van aan te raken. Daarom ook dat alles rond hem zal losbarsten. Op een avond zal hij de ziel van de weerstand worden. Luisteren we naar de feiten. Citaat. Op een zekere avond zaten wij alle samen te praten rond een olielamp. De catechisten voerden ongepaste gesprekken en sloegen zich daarbij op hun dijen van het lachen. Eén pochte over de schoonheid van zijn vriendin, een ander over de beminnelijkheid van de zijne. En wanneer zij praten, moesten wij, kleinere jongens, naar dat alles luisteren alsof het een catechismusles was. Af en toe daagden zij ons uit om te zien of één van ons iets begreep over liefde. Op stang gejaagd stond ik op en liep direct weg. De oude catechist begreep dat ik niet van die praatjes hield en hij vroeg mij: Van, waar ga je naartoe? Kom terug, ik heb je iets te vragen. Oh, ik smeer hem, omdat ik me niet goed voel. Wat mankeert eraan? Kom, je moet de kunstjes van de liefde goed leren. Dan kun jij je later ook een vriendin kiezen. Ik moet erom lachen en sta meteen stil. Zij lachte mij uit en praatte door. Van is een heilige. Hij zal nooit zin hebben om te trouwen. Ik boog mijn hoofd en wilde weggaan. Van, jij bent een dikkop, zei de oude catechist die mij terugriep. En heel onbeschoft vervolgde hij: vertel mij eens, Van, weet jij hoe groot de borsten van mejuffrouw Ngan zijn? Iedereen schaterde van het lachen, zelfs de groep van de kleine. Ik werd er rood van en antwoordde: zo groot als jouw kop. Ik dacht dat hij wel boos zou worden over zo'n antwoord en mij zou wegjagen. Maar geen sprake van. Hij begon te lachen en ging verder met dubbelzinnige spotternijen. Dan liep ik met tranen in de ogen weg en kwam niet meer terug. Einde citaat. Als één man aangesloten, was ook de groep kleine met Van vertrokken. Vanaf dat moment werd hij hun aanvoerder. De volgende dag om 12:00 kwamen zij bijeen aan de rand van het bos om in één kwartiertje de grote lijnen van het gevecht uit te stippelen. Citaat: van nu af aan moet het reglement van de pastorie in acht genomen worden. Indien de ouderen onttaard zijn en dit reglement aan hun laars gelapt hebben, moeten wij hen daarin niet volgen. Einde citaat. Alle staken hun hand op ten teken van verbondenheid. Zij waren met z'n zessen vastbesloten en sterk genoeg om zich aan de kant van de waarheid op te stellen. Op die dag kwam de groep, de Engelen van het Verzet, tot stand. Over deze kleine groep zegt Van het volgende. Citaat: ik heb deze naam gekozen met de bedoeling onze engerbewaarders te eren en hen om hun bescherming te vragen. Vandaar dat het eerste artikel van het reglement ons een groot vertrouwen in onze engelbewaarder voorschreef. Iedere dag aan hem denken en zijn hulp inroepen om onze actie te doen slagen. Iedere dag hielden wij een geheime bijeenkomst in het bos om te overleggen over de punten waartegen geprotesteerd moest worden. In bepaalde gevallen werd het verzet heftig. Dat was toen de groten zich niet hielden aan het reglement en geweld gebruikten om ons te onderdrukken. Einde citaat. Weerstaan om te bestaan, maar vooral beminnen. Beminnen. Elkaar beminnen om het geluk van God zelf te beleven. Van lanceerde een beweging van onderling delen. Citaat: waaraan voor alles vastgehouden moest worden, schreef hij, is de geest van naastenliefde. Deze naastenliefde bestond niet meer in huis en wij hadden de zending deze te herstellen. Iedereen moest zich inspannen om anderen te verdragen en hen met alle middelen te hulp te komen. Ik vroeg aan mijn vriendjes hun uitgaven aan snoep te verminderen en een hulpfonds in te stellen voor de meest behoeftigen. Einde citaat. Gebed, geestelijke strijd, liefde, verdeling van goederen. Men staat niet ver af van de eerste christengemeenschap van Jeruzalem. De Heilige Geest is de scheppende kracht en de evangelische vruchten laten niet op zich wachten. Citaat: binnen 3 weken, zo stelt Van vast, zijn deze kinderen aanvankelijk bedeesd, vuil, lui en gewelddadig, zachte, opmerkzame, nette en krachtdadige jongens geworden. In de groep van de Engelen van het Verzet vormden zij de elite. In hetzelfde tijdsverloop drong de goede geest van de groep door binnen de muren van de pastorie, om zich daarna verder tot in de school en zelfs tot in de kleine trefpunten van de parochie te verbreiden. Het is waar, daar waar geen liefde is, breng er liefde en je zult liefde oogsten. Die hond van een van. Een te mooie en te voorbeeldige kleine groep van engelen. Haar groeiend verzet, haar aanstekende liefde zullen heftige reacties oproepen. Met schrik stelt Van vast, nauwelijks één dag was de bloem ontloken, als in de nacht de gewelddadige wind van de haat zich gaat ontketenen om haar schoonheid te verpletteren. De vijand zal haar in het hart treffen om de kleine groep te ontkrachten. Doan, een vertrouweling van Van, gaat verraad plegen. Bedeesd en angstig klaagt hij de kleine organisatie bij de oude catechist aan. Citaat: het ergste vrezend, indien de surveillant op de hoogte kwam van de zaak, stelde de verklikker er zich niet tevreden mee de feiten aan het licht te brengen, maar hij voegde er nog eigen verzinsels aan toe om zichzelf te vrijwaren voor het wraakzuchtige humeur van een sadist. Een eerste bijeenroepen van de groep op de kamer van de surveillant leidde er enkel toe de onderlinge band van de geassocieerde nog straffer aan te trekken. Maar van dat ogenblik af regende het slagen op de rug van de jongens voor elke minuut die ze te laat kwamen, voor ieder slaperig moment bij het gebed, voor het kleinste foutje, zonder resultaat hen ervan af te houden. Einde citaat. De aanval is vooral gericht op die hond van een van, beschouwd als de ergste van hen, vijand nummer één, die de gewoonte vooral de liefdesbetrekkingen met de meisjes in gevaar komt brengen. Te veel is te veel. Het zal Van duur te staan komen. Men probeert hem klem te zetten. Er wordt een list bedacht en op een goede middag vindt een prof bij een kwestie over een pen en een verlof de beweegreden om tot het doel te geraken. Met zijn rietstokje valt hij krachtig aan, eerst op de chef van de engelen, vervolgens keert hij zich tegen de kleine kameraden. Dan is Van tot in zijn diepste geroerd. En met een gebaar dat heel zijn toekomst beschetst, lijkt hij, vreemd genoeg, op iemand. Citaat: toen ik zag hoe zij zo onterecht slaag kregen, zonder, zo merkt hij op, een klacht te uiten, voelde ik innerlijk het verlangen om te sterven, om hen te beschermen. Vervolgens liep ik, zonder een woord te zeggen, op hen af, duwde hen op de grond en liet hen onder de tafel rollen, opdat de stokslagen alleen op mij zouden vallen. Einde citaat. Hierdoor kan Van zich laten aframmelen door de meester, die tenslotte zijn rietstok op hem breekt. Overal verwond wordt hij verlost door het zijn voor de recreatie. Zijn vriendjes komen naar hem toe om hem te ondersteunen en willen pastoor na waarschuwen. Van is daarop tegen en geeft er de voorkeur aan alleen in de kerk te gaan bidden. Citaat: tot dan toe had ik mijn tranen kunnen bedwingen, maar toen ik de kerk binnenkwam en strak gericht naar het beeld van onze lieve vrouw keek, barstte ik in tranen uit. Ik ging toen op de bank tegenover het beeld zitten en kon alleen maar deze woorden herhalen: o moeder, dat is mijn overwinning. Lijden zonder angst, dat is mijn overwinning. Enkele dagen later was de pijn al ver over. Een familie uit het dorp verzorgde mij. Hierdoor herstelde ik vlug en voelde ik mijzelf sterker dan voorheen. Einde citaat. Met een verlossend en profetisch gebaar heeft Van de angst van het lijden overwonnen. Dat betekent een grote ommekeer in zijn leven. Dit leven loopt onweerstaanbaar uit op het martelaarschap, zoals bij een pater Jerzy Popielusko. In zijn weegschaal is zijn weegschaal voor altijd doorgeslagen naar de kant van het lam. Agent van gevaarlijke relaties. De strijd van de engelen van het verzet treedt in een nieuwe fase. Van zal hiervoor een heel precies doel vaststellen. De jonge meisjes uit de strik van ongepaste vriendschappen ontrukken. Daarvoor verandert hij volledig de tactiek. Hij stelt zich geruststellend en ogenschijnlijk medeplichtig aan de liefdesrelaties tussen de meisjes en de catechisten op. Opeens lijkt hen die hond van een van weleer, nu een zacht lam. De oude catechist en zijn bende besluiten om hem in de plaats van Doan als verbindingsagent aan te stellen. Doan zal trouwens zijn spijt betuigen en heimelijk weer naar de groep van de engelen terugkeren. Het is niet gemakkelijk, maar om de verloren schapen te redden, is Van tot alles bereid. Citaat. Ik voelde mij eerder in verlegenheid om de rol van verbindingsagent tussen de jongens en de meisjes op me te nemen. Maar ik moest in ieder geval mij wel erbij neerleggen dit te doen, om te proberen deze meisjes van hun dwaze liefde te bevrijden. Einde citaat. Van zal eerst de aanval richten op het meisje dat het meest bij de jongeren in het oog valt. Ngoan, de vriendin van de oude catechist. Op een avond waarop hij haar wegwijzer is, probeert hij een doorbraak. Citaat. Op die avond tastte ik het terrein af en zei kalmpjes aan Ngoan. Ik heb je iets te vertellen, maar ik weet niet of je het zult aannemen. Ze kwam dichter naar mij toe, pakte me bij de schouder en plakte haar gezicht tegen het mijne en zei: Wat is er, broertje? Spreek wat je ook te zeggen hebt. Ik luister. Echt waar? Je belooft me toch dat je wat ik je nu ga vertellen niet zult verklappen? Ja, toe maar. Wie zijn woord breekt, is een gemeenerik. Naar mijn mening past het niet dat jij verliefd bent op de catechist op de manier zoals jij het nu bent, want hij heeft zich in dienst van God gesteld. Zij werd onmiddellijk heel boos en hield mij voor hond van een van en dreigde mij ermee dat zij haar gedane belofte niet zou houden. Ik deed vlug de deur open en duwde haar naar buiten en zei: Goed, ik heb je de waarheid verteld. Indien je niet naar me wilt luisteren, des te erger. Ga naar huis en wacht de schande af waarmee God je zal overdekken voor de zonde die je begaat. Bij het uitgaan zei ze mij spijtig: Het kan me niks schelen. Dat is mijn zaak, niet de jouwe. Ik deed de deur dicht en ging terug naar binnen, verbijsterd en een beetje ongerust erover dat zij de volgende dag misschien alles aan de catechist zou vertellen. Het lag niet in mijn bedoeling dat mijn laatste woorden die op haar betrekking hadden een profetie zouden zijn. Toch liet God deze woorden in vervulling gaan. Meer dan een jaar later baarde dit meisje een kind waarvan niemand weet wie de vader is. Jammer. Had ze maar naar de stem van die kleine hond van de heilige maagd geluisterd, die blafte om haar op het gevaar te wijzen. Einde citaat. Herschreven liefdesbrieven. Na de mislukking met Ngoan verzint Van iets anders. Reddende liefde vindt altijd wel iets nieuws. Om die andere meisjes te redden, dit plan. Citaat. Op hen paste ik de strategie toe. Alle liefdesbrieven die de catechisten naar hen en zij naar de catechisten stuurden, wierp ik achter in het huis in een kruik, waarin een speciale vloeistof zat. Maar voor ik dat deed, schreef ik zorgvuldig die brieven over met de datum erbij. Wanneer ik deze overgeschreven had, liet ik het niet meer aan de secretaris over daar verder zorg voor te dragen. Ik legde al deze brieven neer op het altaar van de Heilige Maagd en daar begon ik de brief te herschrijven, nauwkeurig lettend op ieder woord en op de stijl. Hoe dikwijls heb ik niet deze herschreven brieven heimelijk in de hoek van de wc's moeten overlezen. Ik was ervan overtuigd dat de Heilige Maagd en mijn engelbewaarder mij hierbij veel hebben moeten helpen. Zonder die hulp zou ik onmogelijk de zachte en tedere woorden die geliefde passen hebben kunnen vinden. Omdat ik nog jong was, begreep ik niet al te veel van die liefdestaal. En toch heeft men nooit gemerkt dat het herschreven brieven waren. Einde citaat. Na enige dagen onder een dergelijk regime voelden de geliefden zich niet op hun gemak. Hun vurige, hartstochtelijke blikken van weleer zijn nu blikken van verachting en spot geworden. Het onderling gesprek verloopt moeilijk en zij begrijpen elkaar niet meer. En wanneer alles begint te wankelen, buigt Van zich medelijdend over de meisjes. Citaat. In deze situatie was het voor de meisjes het moeilijkst. Dus ging ik hen troosten met brieven over de schoonheid van geoorloofde liefde. Ik durfde hen zelfs bekennen dat ik de brieven vervalst had om hen aan een doodlopende liefdesband te onttrekken. En in plaats van boos op mij te zijn, toonden zij hun erkentelijkheid. Zij die mij voorheen zo dikwijls hond van een Van genoemd hadden, noemde mij alleen nog maar mijn engeltje of juffrouw Marie. En ik tekende inderdaad altijd mijn brieven met de woorden engeltje of ook het secretarisje van Maria. Later hebben deze meisjes volledig gebroken met de bende catechisten. Nu zijn al die vier meisjes met nette jongens getrouwd en leven ze gelukkig. Ik herinner mij nog de naam van ieder van hen. Nian, Tu, Van en Tan. Einde citaat. Dus de zo lang verwachte overwinning is er. Het kind zijn heeft het laatste woord gehad. Het zelfvertrouwen in zwakheid heeft de bankschroef van de hel uiteengedraaid. Van is er zeer van onder de indruk. Citaat. Nadat de chef van de engelen van het verzet een hele periode tegen de hel had afgezet, droeg hij nu de palm van de overwinning in zijn hand. Ik was er heel blij mee en voelde mij trots als een kind. Ik wist heel goed dat alles van God kwam, maar bij het welslagen van het gevecht van de engelen kon ik alleen maar ontroerd zijn. God is almachtig. Maar meer nog is hij lofwaardig, want hij bedient zich van een klein schepseltje uit eigen hand om de werken van zijn liefde te verwezenlijken. Wat een mysterie. Einde citaat. Met deze voorgaande periode leg jij van ons het grote geheim van je hart open. Om het verloren schaap te redden, ga jij ver, heel ver om het te zoeken. Tot verlies van je eigen leven toe. Jij bent nu helemaal klaar om het mysterie van het meisje uit Frankrijk in je op te nemen, van het meisje dat even zwak en dwaas was als jij. Hoofdstuk 2. Een geheimnisvol zusje. 1941-42. Heel lang volgde zij met haar blik haar Vietnamees broertje. Tussen twee rijstvelden in, achter een bamboeheg, altijd daar, wachtte zij het uur van God af. Het uur waarop zij hem zachtjes, diep in zijn oor, kan zeggen: Van, mijn broertje. God heeft mij de zorg toevertrouwd om als een beschermengel voor het leven over jou te waken. Op het klein seminarium van de heilige Theresia van het kindje Jezus. Gods hand zal Van naar een andere plaats voeren. Dolgelukkig overweegt hij bij zichzelf over het waarom van deze nieuwe etappe. Citaat. God wilde zich aan mij bekendmaken door mij mijn speciale missie te doen kennen, die hierin bestaat, apostel zijn, meer door de liefde dan door het woord. Apostel door de absolute liefde, dat wil zeggen, door een verborgen leven van gebed en offer. Einde citaat. Kort na Kerstmis 1941 ontvangt hij een brief van zijn vriend Tan, student op het klein seminarie van Lang Son. Deze zei graag: de weg van Van is een heel rechte weg. Welnu, bij deze doet hij hem weten dat pater directeur van plan is nieuwe studenten op te nemen. Dan dringt er bij zijn vriend op aan maar te komen. Terstond brengt Van de pastoor van Hu Bang op de hoogte, die hem toestemming geeft te vertrekken, maar onder één voorwaarde. Hij mag geen kleren, geen sandalen, niets meenemen. De jongen gaat dus opnieuw op weg, zonder iets. Hij kent al die volledige roeping waarin men alles verlaat, opdat het leven voortgang vinde. Zich helemaal overgeven in de armen van de voorzienigheid, hetgeen ervan afhoudt graag te willen sterven. Op een heerlijke morgen van 1942 komt hij dan aan op het seminarie, gekleed in zwart, verschoten pak en een paar vuile sandalen. Op de binnenplaats verzamelen zich alle jonge studenten om hem heen en roepen: het broertje van Tan is aangekomen. Het broertje van Tan is aangekomen. Maar niet op zijn gemak over zijn haveloze vriend begint Tan te blozen. Van stond het huilen nabij. Maar de volgende dag al geeft Tan zijn vriend een paar nieuwe sandalen en enkele dagen daarna nog kleren afkomstig uit de Kermel van Saigon. Gezegend ogenblik voor Van, die daar later aan terugdenkt. Citaat: dankzij deze giften heb ik de Karmel ontdekt. Ik hoorde mijn vrienden zeggen: de Karmel heeft bijzondere betrekkingen met het klein seminarie van Lang Son, want het was het eerste seminarie van Azië dat Theresia van het kindje Jezus als zijn patrones heeft gekozen. Ik heb er toen niet veel aandacht aan geschonken, maar later, in 1950, bezocht ik de kapel van de Kermel in Saigon en herinnerde ik mij het geschenk van het jaar 1942. En daar heb ik opnieuw gebeden om een erkentelijkheid aan de Karmelitessen kenbaar te maken. Nooit de kleine dingen minachten. Van gewend vlug aan het leven op het seminarie, maar één ding zit hem dwars. Hij heeft schrik van de Europese paters. Tussen haakjes, de Dominicanen. Zo gauw hij er een tegenkomt, verschuilt hij zich. Pater directeur merkt dat en met behulp van pater Dreyer Dufair, de econoom, stelt hij hem tenslotte op zijn gemak. Enige tijd later ziet Van de verandering. Citaat: ik stelde mij gemakkelijk open voor paterdirecteur die mij van tijd tot tijd bij zich riep om Frans te leren. Dankzij hem spreek ik het tamelijk goed en hij wenste mij gelukkig mee dat ik de toon en de helderheid van een Parijzenaar had. Einde citaat. Pater Dreyer Dufair van zijn kant nam hem op in de jongere groep van Onze Lieve Vrouw. Het doel van deze jeugdgroep was de jongeren te vormen om een eenvoudig en verantwoord leven te leiden, om zo, onder leiding van Maria, bezielde getuigen van het evangelie te zijn. Het vormingsprogramma leek op dat van het scoutisme en Van durfde gerust te spreken van de scouts van de Heilige Maagd. Na zijn welpentijd deed hij zijn belofte op Pinksterdag van 1942 in de patrouille van het hert en kreeg als totem het eekhoorntje, dat voor hem inhield blij en vlug de heilige wil van God te aanvaarden. Van noemt hij het voortaan leven in vreugde en langzamerhand vindt hij daarin de lach van vroeger en de helderheid van zijn eerste jeugd terug. Onvergetelijke dagen zullen zich in zijn hart prenten wanneer hij met de troep op kamp gaat. Evenals vroeger stelt hij zich open voor de schoonheid van de schepping en luistert hij naar de middernachtelijke stilte. Hij zegt ons daarover, citaat, daar hield ik van God en God omgaf mij met zijn tederheid. O, wat een intimiteit tussen ons in die minuten van kalmte. En ik keek in mijn geest terug op mijn voorbije leven en zag dat er op geen enkel moment niet de minste beweging, niet de geringste daad geweest was die niet uit de goddelijke genade voortkwam. Einde citaat. Op die mooie momenten kwamen vurige verlangens in Van op. Citaat. Mijn God, beloofde hij, ik offer u mijn lichaam geheel en al toe. Ja, heel mijn leven, lang of kort, offer ik aan u op, opdat uw naam verheerlijkt worden. Einde citaat. Meer en meer brandt in hem het verlangen om priester te worden en het spoort hem aan zijn inzet daartoe waar te maken. Hij denkt over de punten van het reglement als aan even zoveel diamanten van liefde. En hij neemt zich voor nooit de kleine dingen te minachten. Theresia is niet veraf. Op de drempel van een openbaring. Zomer 1942. 6 maanden op het klein seminarie waren verstreken wanneer Van een droevig bericht verneemt. Bij gebrek aan inkomsten moet het klein seminarie van de heilige Theresia gesloten worden. Bovendien zijn de Japanners Noord-Vietnam binnengevallen en dreigen zij het gebouw in beslag te nemen. Nu staat voor de jongen alles weer op losse schroeven. Ontgoocheling, angst, onzekerheid voor de toekomst. Hij moet weer terug naar Hubang om zijn vakantie door te brengen. Na een laatste stap bij pater Dreyer Dufair krijgt hij tot zijn onbeschrijfelijke vreugde het wonderlijke nieuws te horen. Met Tan en Hien is hij uitgekozen om zijn studies voort te zetten op de pastorie van de parochie van de heilige Theresia van het kindje Jezus in Kwang-Yuen. In deze kleine burcht aan de rand van de grens met China zal Van zich bij de paters Maillet en Brébion voegen. 2 robuuste, veelzijdige Dominicanen die onderricht geven, de keuken doen, op het land werken, een kerk bouwen. Zij staan voor niet stil. Zo zetten Van, Tan en Hien hun studies voort. Er doen zich enige problemen voor met de verantwoordelijken van de tertiairissen die in dienst staan van de pastorie. Dit zal later tot een nieuwe breuk leiden. Maar voor het ogenblik is Van in vorm. Meer dan ooit is hij in de greep van zijn verlangen naar heiligheid. Zoals altijd heeft hij daar nog maar een elementaire voorstelling van. Citaat. Ondanks mijn vurige wens om een heilige te worden, zo schrijft hij, was ik er zeker van dat ik het nooit zo ver zou brengen. Want om een heilige te zijn, moet men vasten, zich een harde tucht opleggen, een steen om zijn hals hangen, boetekettingen omdoen en een haren kleed dragen, kou lijden en het schurft hebben, enzovoorts. Mijn God, als dat zo is, zie ik er maar vanaf. Na het lezen van enkele heilige levens heb ik eruit opgemaakt dat heiligheid de samenvatting is van al die uiterlijke praktijken, met daarbij lange extases en nachtelijke gebedsoefeningen. Dat allemaal gaat mijn krachten te boven. Ik werd er dus wanhopig onder en zei bij mezelf dat mijn verlangen naar heiligheid een echte dwaasheid was. Einde citaat. Toch, hoe meer van dit verlangen afstand nam, des te meer daagde het hem uit. Hij leed erg onder deze tegenstrijdigheid. Was er dan geen heiligheid die bij hem paste? Een heiligheid waarbij het kind zijn en de eenvoud voor openstaan? Hij heeft zoveel levens van heiligen gelezen, zonder één heilige tegen te komen die gelachen heeft en zo guitig was als hij. Bij hem was alles ernstig, streng en tot in het kleinste detail vastgelegd. Van zou zo graag hebben dat heiligheid overeenkwam met deze gedachte van de heilige Augustinus. Heb lief en doe wat je wil. O ja, lief hebben, alleen maar lief hebben, zo wil hij het ook. Wel, waar is het dan goed voor zich tucht op te leggen? Is het voor de mensen niet fijner een enkele blijk van liefde te krijgen dan 1000 cadeautjes? Zo moet het ook met deze God zijn, een God die alleen maar van liefde houdt.